Dames en heren, het is 8:30 geweest. Als een ieder in de burgerzaal die zijn plekje hier nog in moet nemen, dat op nu op dit moment wil doen, dan kunnen wij gaan starten met de sessie die hier in deze algemene raadzaal gepland staat. Dan open ik deze vergadering. Wij gaan het hebben over het eindadvies van de alderstafel. En wij hebben vanavond daarvoor een bijzondere inspreker. En dat is meneer Alders himself, zal ik maar zeggen. En hij zal de nota die u allen ontvangen heeft, waarin het advies verwoord is, zal hij toelichten. En dat doet hij door middel van een presentatie. Meneer Alders, als ik u mag verzoeken om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Dan vraag ik graag uw aandacht voor meneer Alders. En u zult begrijpen dat meneer Alders iets meer heeft dan 5 minuten. We hebben geen verdere insprekers, dus we gunnen hem de tijd om deze presentatie aan u te doen. Gaat u gang.
Goed, goedenavond. Hartelijk dank dat ik hier mag inspreken dan, om het maar zo te beschrijven. Ik wil u graag meenemen door het advies zoals het nu op tafel ligt over de 2 onderdelen... Het eerste onderdeel gaat over het nieuwe norm- en handhavingsstelsel. Het tweede deel gaat over de eerste grote evaluatie. In het akkoord van 2008 staat dat iedere 4 jaar de totale samenhang van het advies geëvalueerd moet worden. En dat zal ik met u proberen te doen. Om het geheel eerst in een perspectief te plaatsen, is het goed om te kijken naar wat eigenlijk de hoofdpunten zijn van het grote advies over Schiphol 2020. Daar is destijds gekozen voor een selectieve ontwikkeling van Schiphol. Selectief in die zin dat er gekozen is om op Schiphol de ruimte te bieden voor die ontwikkeling die samenhangt met het internationale netwerk van Schiphol. Dat wil zeggen, Schiphol is een van de luchthavens in de wereld waar je feitelijk, als je opstapt op Schiphol, aangesloten bent op een wereldwijd netwerk. En dat is een hele prestatie dat Nederland die positie heeft. Maar het is ook niet vanzelfsprekend dat die zomaar behouden blijft. De afspraak is dat het een balans moet zijn. Een balans tussen die ontwikkeling van Schiphol, waar achtereenvolgende kabinetten iedere keer opnieuw voor gekozen hebben, en het vinden van de balans met de directe omgeving daarvan. Destijds, toen we begonnen aan de discussie, ging het over meer dan 600.000 vliegbewegingen. En we hebben destijds in 2007, 2008 moeten vaststellen dat dat met alle normen zoals die in de wet staan eenvoudigweg onmogelijk is. En dat betekent dat wij destijds hebben gezegd, die 600.000 die in alle plannen stond, die zijn op Schiphol niet te realiseren. Dat zullen er 510.000 worden, maximaal, passend binnen de gelijkwaardigheid. En dat betekent dat er dus ook elders capaciteit zal moeten komen. En in die periode ook 32.000 vluchten in de nacht van die 510. Inmiddels is dat minder. We hebben eerder adviezen uitgebracht waarin dat verder is aangescherpt. Als de vraag in Nederland groter is dan die op Schiphol geaccommodeerd kan worden, moet er elders capaciteit komen. Dus onderdeel van de afspraak is ook dat er op Eindhoven en op Lelystad capaciteit beschikbaar komt om wel aan de Nederlandse vraag te kunnen voldoen. We hebben in dat advies ook gezegd, als je naar het geluidsstelsel kijkt op Schiphol, dan zitten daar grote problemen in. En het is verstandig om aan een nieuw geluidsstelsel te werken, om beter te kijken hoe de banen gebruikt worden en dat meer af te stemmen op de vraag, kunnen we zodanig gebruik maken van de banen dat de minste overlast wordt veroorzaakt. We hebben destijds ook gezegd, er moet een, en niet alleen voor het binnengebied, de directe omgeving van Schiphol, verandering komen, maar ook voor het buitengebied. Er is een taakstelling meegegeven om tot 5% hinderbeperking te komen in 2020. Er zijn ook gebieden waar we geen oplossing voor hebben in de directe omgeving van Schiphol. Daarvoor is gekozen om de leefbaarheid daarvan in stand te houden. U kent dat zelf, een aantal van de dorpen in uw gemeente waarvan je weet dat eigenlijk de voorzieningen in het gedrang komen. Daarvoor is een pot geld gekomen om dat in stand te houden. En ook voor de schrijnende gevallen. Want regels die zijn altijd heel erg interessant. Maar als dat ertoe leidt dat de rechterkant van de straat wel geïsoleerd wordt en de woning aan de linkerkant van de straat niet, dan klopt dat volgens de regels. Het is alleen aan geen mens uit te leggen. En we hebben dus gemeend om in die situaties te zeggen, dan moet er wat gebeuren. Een aanzienlijk betere informatievoorziening maakt ook onderdeel van die afspraken uit. Afspraken zijn door het kabinet behandeld en met 2/3 meerderheid heeft de Kamer gezegd, wij zijn het daarmee eens. Dat betekent dat we vanaf dat moment zijn gaan werken aan een nieuw geluidsstelsel. Opnieuw een intensief proces met alle partijen aan tafel. We hebben ook bewoners die in 2008 gekozen hebben om niet langer aan tafel te zitten. Omdat zij het niet eens konden zijn met de hoofdlijn van het advies. En de afspraak met de Kamer is gemaakt dat zij dan weliswaar niet aan tafel zitten, maar dat ik ieder kwartaal met hen een gesprek voer, zodat zij ook wel betrokken zijn bij het hele gebeuren. Omdat we over een nieuw stelsel gingen praten, kom je ook met allerlei zeer ingewikkelde zaken te maken. En we hebben toen ook besloten op het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartlaboratorium, het Planbureau voor de Leefomgeving en het secretariaat van de commissie meer te vragen om de delegatie aan tafel te ondersteunen bij het uitvinden van de technische vragen. Daar zat aanvankelijk ook de Stichting Natuur en Milieu bij. Maar die hebben vanwege nieuwe prioriteiten besloten om daar niet meer aan deel te nemen. Het is hun keuze geweest. Een van de discussies in 2008 was dat een groep bewoners twijfelde of in de toekomst de rechtspositie van de bewoners in de omgeving wel gelijk zou blijven. Of dat die zou verslechteren. En we hebben destijds al besloten om daarvoor extern iedere keer onze afspraken nog een keer te laten reviewen. Dat is aanvankelijk door professor Michiels gedaan. En in de huidige situatie is hij opgevolgd door professor Schuller. Die dus nadat wij onze plannen hebben gemaakt nog een keer de vraag apart beantwoordt. Hoe zit het nou met de rechtspositie van de bewoner? We hebben destijds gezegd, we hebben uit het verleden geleerd dat wat we in het laboratorium uitvinden niet altijd in de praktijk werkt. En dat is reden geweest om te zeggen, we willen naar een nieuw stelsel toe. Maar ons voorstel is om het stelsel wat we uitgewerkt hebben niet in één keer in te voeren, maar eerst een 2-jarig experiment uit te voeren om in de praktijk te zien of de veronderstellingen die we bij de toepassing in het laboratorium hebben gezien, of die in de praktijk ook werken. En pas als dat gebeurd is, dan kunnen we een besluit daarover nemen. En dat ligt op dit moment voor. We hebben in de tussentijd aanvullende analyses gemaakt over de buitenveldenbaan. Een baan die alleen onder bijzondere omstandigheden gebruikt kan worden. En toen iedereen zag dat daar toch een vreemde ontwikkeling was, althans gedacht werd dat er ineens meer gebruik van werd gemaakt, niet door de weersomstandigheden bepaald, hebben wij daar nog een aparte sessie over gehouden. En er zijn in de tussentijd ook tal van avonden in de regio gehouden, ook hier in Hoofddorp. En er zijn ook tal van gesprekken gevoerd met groepen die zich met bepaalde zaken bezighouden. Ook in uw gemeente gelegen, die gepleit hebben om hun positie nog eens in het bijzonder te bekijken. En de regie van de alderstafel neemt daar ook de tijd voor. We hebben inmiddels 2 jaar lang gevlogen volgens de nieuwe regels voor het baangebruik. Zoals gezegd, om dat in de praktijk vast te stellen of het effect inderdaad optreedt. En of het ook werkbaar is. Dus of de sector er ook mee uit de voeten kan. En we hebben die 2 jaar ook gebruikt om de normen in te vullen. Aan de hand van de praktijkervaring. Om het te toetsen op grond van de gelijkwaardigheid. U weet dat de toets in het binnengebied is op de 12.300 woningen. En mogen er niet meer belast zijn hoe we de plannen ook maken. Dus we moeten iedere keer weer uitrekenen of als we nieuwe plannen maken het daarmee in overeenstemming is. Als je een nieuw stelsel maakt, dan zal het ook gehandhaafd moeten worden. En iedere keer komt de vraag, klopt het nou eigenlijk wel dat we 510.000 vliegbewegingen op Schiphol kunnen accommoderen? Dus ook daar hebben wij weer opnieuw naar gekeken. Als je naar de totale geluidbelasting kijkt, dan is die norm dus 12.300 woningen voor het binnengebied. En over het hele gebied, binnen en buiten, 239.500 ernstig gehinderden. Bij maximaal 510.000 vliegbewegingen met een nachtcap, die was dus 32.000, die gaat naar 29. En eigenlijk is de hele gedachte van het nieuwe stelsel een heel simpele. We hebben meerdere banen op Schiphol die we kunnen gebruiken. En gebruik nou die banen waar de minste hinder door veroorzaakt wordt. Het is dus niet nodig om voortdurend van banen te wisselen. Kijk nou eens, als je die en die banen kunt gebruiken, hebben we dan het minste hindereffecten onder die weersomstandigheden. Dat is eigenlijk de hoofdgedachte van het nieuwe stelsel. En dat leidt ertoe dat je dan zegt dat er een strikt preferentieel stelsel moet zijn. Het moet dus niet een soort keuze zijn van LVNL. Nee, dan moet het ook daardoor bepaald worden welke banen onder welke omstandigheden worden ingezet. Dus het probleem altijd, dat we nu ergens rond de 430.000 vliegbewegingen zitten en we gaan nog doorgroeien naar 510. Dus we moeten niet alleen maar rekenen wat het betekent bij de stand van vandaag, maar ook iedere keer de vraag stellen, reken nou eens door naar die 510. Want u zult begrijpen, op een gegeven moment is een baan vol. En dan kom je wel tot een tweede baan. Dan moet je dus al andere keuzes maken. We hebben de afspraak gemaakt in 4 heel eenvoudige regels. Inzetten van de meest geluidspreferente baancombinatie gegeven de weersomstandigheden. U weet dat Schiphol zeer onder invloed is van de weersomstandigheden. Wind bepaalt in sterke mate hoe Schiphol gebruikt kan worden. Het hele systeem van Schiphol is gebaseerd op 2 plus 1 baangebruik. 2 start, 1 landing of 2 landing, 1 start. Maar lang niet alle uren van de dag heb je dat nodig. Dus je moet ook een afspraak maken wanneer kan volstaan worden met 1 startbaan en 1 landingsbaan. Want hoe minder je erin zet, hoe minder geluidsoverlasten veroorzaakt worden. Hoe zorg je er nou voor, als er meerdere banen worden ingezet, dat de meest preferente baan, dus de minste hinder veroorzakende baan, in die situatie zo optimaal mogelijk wordt ingezet? En ja, en het is waar, het kan soms zo druk zijn dat we niet met 2 plus 1, maar dan hebben we ook 4 banen. En wanneer is dat dan? Nou, nu moet ik gaan kijken hoe dat nu gaat. Want ik kan het u laten zien, als het goed is.
De luchthaven schrikt alle gebruikte start- en landingsbanen voor de vliegtuigen op zo'n manier dat zo min mogelijk mensen in de omgeving overlast hebben van het vliegverkeer. Hiervoor zijn aan de alderstafel nieuwe regels overeengekomen tussen de luchtvaartsector, bewoners en de verschillende overheden. De luchthaven heeft 6 banen om het vliegverkeer op af te handelen. Schiphol is een luchthaven die er op het gebied. Om zo min mogelijk mensen te hinderen, zorgen de nieuwe regels ervoor dat de volgende banen zo gebruikt dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De polderbaan en de kaartbaan zijn daarbij de meest gunstig gelegen banen. Voor het gebruik van de banen is een voorkeursvolgorde vastgelegd. Een aantal factoren is van invloed op welke banen de luchthaven kan gebruiken. De weersomstandigheden zijn daarbij de meest bepalende factor. Het starten en landen in de noordelijke richting heeft de eerste voorkeur. Als Schiphol deze baan niet kan gebruiken, bijvoorbeeld bij zuidwind, dan wordt de tweede voorkeur toegepast. Als ook deze niet gebruikt kan worden, de derde, enzovoorts. De regels zijn verder opgericht dat er zo min mogelijk start- en landingsbanen tegelijk worden ingezet. Tijdens periodes met weinig vertrekkend verkeer zet Schiphol 1 startbaan in. Bij weinig landend verkeer 1 landingsbaan. Tijdens drukke periodes de pieken nodig een extra start- of landingsbaan in te zetten om het vliegverkeer vlot af te kunnen handelen. Dit gebruik van een tweede start- of landingsbaan is alleen toegestaan als de capaciteit van 1 baan ontoereikend is. Is het erg druk, dan kan het zijn dat de luchthaven tijdelijk zelfs 2 start- en 2 landingsbanen moet gebruiken. Aan dit gebruik van 4 banen tegelijk is een maximum gesteld. Wanneer er 2 startbanen tegelijk in gebruik zijn, verdeelt Schiphol het verkeer over de 2 banen op basis van de bestemming van het vliegtuig. Vliegtuigen met een westelijke bestemming vertrekken van de meest westelijk gelegen baan. Vliegtuigen met een oostelijke bestemming van de oostelijke baan. Door het verkeer zo te verdelen over de banen, wordt voorkomen dat het verkeer elkaar in de lucht moet kruisen, wat een extra veiligheidsrisico zou opleveren. Bij het landen het verkeer handelt Schiphol zoveel mogelijk verkeer op de westelijke baan af. Dan levert het minste overlast voor de omgeving op. De nieuwe regels zijn 2 jaar in de praktijk getest. Op basis van de resultaten van dit experiment hebben de luchtvaartsector, bewoners en overheden ingestemd met het vastleggen van de nieuwe regels in de wet.
Animatie helpt altijd mee om het systeem nog een keer inzichtelijk te maken. Nu moet ik kijken wat er nu gebeurt, want nu zie ik het wel, maar...
Ja, hij schiet van de scherm af. Ik ga even kijken of hij er weer op wil.
Kijk. Dus als je nu kijkt hoe we nou de totale bescherming regelen is, 1, door een plafond op te nemen, niet meer dan 510.000 vliegbewegingen, waarvan 29.000 in de nacht, dan moet je vervolgens, als je dit hebt, dit wordt nog altijd weer bepaald, zelfs als je deze grenzen hanteert, door de gelijkwaardigheid. Dus niet meer dan die 12.300 woningen. En dat betekent dus ook dat er met iedereen gewerkt is aan een systeem wat dan heet de maximale hoeveelheid geluid. Daarvoor hadden we die deskundigen ook, om iedere keer aan de hand van gebruiksplannen uit te rekenen, hoe ziet het vliegboekje van het komend jaar eruit. Daar laten we 40 jaar weerervaring op los, om onder alle omstandigheden te bepalen welke banen ingezet worden. En zo kun je uitrekenen hoe ver zich dat verhoudt tot die 12.300 woningen, dat je daar binnen blijft. Dus daar zit een enorme bescherming in. Daar speelt dus een gebruiksplan een belangrijke rol in. Ik zie hem wel weer.
Ja, de verbinding tussen de computer en het systeem is even weg. Dus.
Ja. Wat er elk jaar dus gebeurt is dat de sector aan de hand van de plannen van alle vliegtuigmaatschappijen bepaalt waar wordt naartoe gevlogen. En waar vandaan wordt naar Amsterdam gevlogen, naar Schiphol gevlogen. Zodat je ook weet op welke tijdstippen ze vertrekken en op welke tijdstip ze binnenkomen. En dan kun je dus inderdaad aan de hand van al die gegevens bepalen of die vraag voor dat jaar inpasbaar is binnen de normstelling van Schiphol. En dat leidt er dus toe dat inderdaad aan de hand van dat plan een prognose wordt gemaakt over het vertrek en over de komst naar Schiphol. En op die manier dat ingezet kan worden. Wat bleek tijdens de hele exercitie was dat wij inmiddels een veel beter prognosemodel kunnen maken. En we zagen verschillen tussen de prognose aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant. En dat leidt ertoe dat we inmiddels het prognosemodel aanzienlijk verbeterd hebben. Zodanig dat we eigenlijk nu 98% op grond van het gebruiksplan vooraf kunnen vaststellen. Nou, dat is, als je zo'n prognosemodel hebt, dan ben je wel ongeveer aan de grenzen gekomen. Dat betekent ook dat we hebben vastgesteld dat als we dat in het verleden geweten hadden, dat we de gelijkwaardigheidsnorm, dat die niet op 12.300 gekomen zou zijn. En alleen het feit dat we een beter prognosemodel hebben, kan niet betekenen dat daardoor meer ruimte ontstaat om te vliegen. Dus er is een voorstel opgenomen, omdat we teruggekeken hebben naar destijds, om die 12.300 neerwaarts bij te stellen. Om daarmee weer een gelijkwaardige positie te hebben als de start en daarmee dus ook niks aan extra's te creëren. Hoe gaat het verder? Want het waren veel discussies de vorige keer. Het zijn er nou vliegen volgens afspraak. Dus mensen zeiden, ja, dan heb ik er niks aan, want met van die afspraak kunnen ze zomaar afwijken. Soms moet je achteraf zeggen, we hadden het beter kunnen omschrijven. Maar de regels en normen volgens vliegen, volgens afspraak, die worden gewoon in het luchthavenverkeersbesluit worden neergelegd. Dus krijgen dus een wettelijke grondslag. De rekenregels die gehanteerd moeten worden door de LVNL met gegevens aanleveren, worden gewoon in de wet neergelegd. En de inspectie voor de leefomgeving en het transport is degene die de handhaving doet. Dat plan waar ik het net over had, die gebruiksprognose, moet door de sector gemaakt worden. Wordt ingediend bij de CROSS. De CROSS spreekt een oordeel uit of op een correcte wijze de normen zijn gehanteerd en de regels zijn gehanteerd. En nadat de staatssecretaris, dan wel de minister van INM, zich daarvoor heeft uitgesproken, geldt het plan en op dat plan wordt gehandhaafd. Er was dus een grote discussie over de rechtsbescherming. Professor Schuller heeft nu alle voorstellen beoordeeld en komt tot de conclusie dat we erin geslaagd zijn om de rechtsbescherming minimaal op hetzelfde niveau te houden. Dat de instrumenten van de rechtsbescherming gelijkwaardig zijn. En dat de effecten van het nieuwe stelsel, dus de verschuivingen die optreden, zo minimaal zijn dat ze daarmee gerechtvaardigd zijn. Het is op een tal van plaatsen net een beetje beter, maar er zijn ook plaatsen waar je 0,1% verslechtering hebt. En hij heeft dus ook een oordeel uitgesproken, past dat nou wel of past het nou niet? Als je kijkt naar de effecten van het stelsel, dan kunnen we ook terugkijken wat we voor verwachting hadden. Slechts een beperkte wijziging in het baangebruik. Deze verwachting die is inderdaad helemaal gebleken waar te zijn. Hè. Dus het schuift op en er is een verbetering, maar het is maar een beperkte. Meer noordelijk baangebruik zouden we willen, maar als je kijkt naar de gegevens over het weer, dan zie je dat die verwachting niet op die manier uitkomt. Meer gebruik van geluidspreferente banen, ja, dat zie je. En dan gaan zo'n 6500 vliegbewegingen nu van de Zwanenburgbaan naar de Polderbaan toe. Hier zie je echt de preferentie gaan werken. Daar moet u wel de kanttekening, het asterisje bij plaatsen, dat als we doorgroeien naar 510, een deel daarvan teniet gedaan wordt. Want als de Polderbaan helemaal wordt ingezet, dan kan dat effect niet meer op die manier optreden. En een van de rare dingen van het oude systeem was, als we een geluidspunt volgevlogen hadden, dan gingen we vliegen over gebieden waar meer mensen wonen. Dat noemde de Kamerleden destijds een perverse uitkomst. En we hebben ook gezien de afgelopen tijd dat dat zou zijn opgetreden, zelfs het, dit jaar zou zijn opgetreden. Of in 2012, waarin je bijna weet dat er zo'n 1000 vluchten nog weer verschoven hadden moeten worden naar de Zwanenburgbaan toe. Nou, uit geluidspreferentie is dat niet iets wat voor de hand liggend is, om het zo maar te zeggen. Nou, de conclusies over het stelsel is, het moest beter uitlegbaar zijn. Ik plaats daar gelijk een kanttekening bij. Ja, het is beter uitlegbaar, want het zijn vier eenvoudige regels. Als je met één baan voor het starten en één baan voor het landen kunt volstaan, moet je het doen. Wanneer mag er een tweede baan bijgezet worden? Bij 38 starts of 36 landingen op een baan, want dan is de baan vol. Als dat gebeurd is, dan treedt de situatie op dat er een nieuwe baan komt. Geen kruisend verkeer, hè, dus de herkomst bepalend laten zijn. Dit soort simpele regels hebben we feitelijk gemaakt in het stelsel. Die zijn beter uitlegbaar. Als mensen zeggen, ja, maar als ik daar nou achter kijk, dan komt u in een ingewikkeld stelsel. Het is bijna zoals met een auto. Ik weet hoe die rijdt, dat kan ik ook zelf. Maar oh wee als hij het niet doet. Als ik onder de motorkap kijk, kijk ik naar iets waar in ieder geval ik persoonlijk dan denk, goh, interessant, maar ik zou niet weten wat ik dan zou moeten doen. De regels zijn makkelijk uitlegbaar. Probeert u niet te denken van, daarmee is ook het achterliggende deel allemaal heel eenvoudig, want dat is het niet. Zorg dat er geen ongewenste neveneffecten zijn. Ik heb er net genoemd, die verschuiving naar de Zwanenburgbaan toe is een ongewenst neveneffect en treedt niet op. Er zijn geen grote verschuivingen in de lokale effecten. En dus moet je zeggen, dat daaraan getoetst voldoet het plan. De rechtsbescherming is geborgd. Kijk naar het advies van professor Schuller. En het advies is, nu is het moment gekomen om het oude stelsel uit de wet te schrappen en dit nieuwe stelsel als een verplicht stelsel op te nemen. Dat is de ene kant. De andere kant de evaluatie. Hoe staat het met de selectiviteit? Eindhoven, op dit moment in uitvoering en heel succesvol in uitvoering. Daar gaan 25.000 extra vliegbewegingen komen. Tweede is Lelystad, er moeten 45.000 vliegbewegingen komen. Het simpele van Eindhoven is, daar ligt een luchthaven. Als je Lelystad wil hebben, moet je een luchthaven bouwen. Dat kost dus meer tijd, vandaar dat we met Eindhoven begonnen zijn. De bedoeling is dat eind 2014 alle plannen voor Lelystad zijn uitgewerkt en ook de besluiten zijn genomen, zodat in 2015 de investeringen kunnen plaatsvinden en 2017 de operatie op Lelystad kan beginnen. Nou, dan de evaluatie van de hinderbeperking. Afspraak was 5% reductie in het buitengebied. En we komen ruim boven de 10% uit. Dus aanzienlijk meer dan we destijds gepland hebben. En er zijn inderdaad een aantal maatregelen zeer succesvol geweest. Beter dan we gedacht hebben. Er vallen er ook een aantal gewoon tegen. En je stelt vast, dat staat ook in het advies, dat we steeds minder mogelijkheden hebben om in dat stelsel nog aanzienlijke verbeteringen aan te brengen. Het waterbed in de omgeving van Schiphol is er gewoon. Een verbetering op deze plek zal een verslechtering op een andere plek bijna altijd laten zien. We werken nog aan een aantal nieuwe dingen, onder andere een nieuwe startprocedure die zou mogelijkerwijze nog tot verbetering kunnen leiden. Maar het lijstje is bijna uitgeput van wat er bedacht is om tot hinderbeperkingen te komen. En dan moet u niet denken dat zijn een tiental maatregelen genomen. We hebben meer dan 600 voorstellen op dat punt beoordeeld, doorgerekend, bekeken of ze zouden kunnen. Het is niet zo dat het eenvoudig is gedaan. Dat betekent dat we in sommige gebieden geen echte hinderbeperking tot stand kunnen brengen. Dat betekent dat je op die plaatsen de woon- en leefklimaat op andere manieren moet verbeteren. En daarom is er nu ook de afspraak gemaakt naar de eerste 30 miljoen voor de leefbaarheid. Dat er nu de tweede tranche van wederom van 30 miljoen beschikbaar gaat komen om die leefbaarheid op al die plekken in stand te houden. Het laatste punt is informatievoorziening. Er is de afgelopen jaren al heel erg hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de informatie aanzienlijk beter is. En de laatste stap gaan we nu zetten. Wat bleek is, mensen zitten op een balkon, kijken naar buiten, denken, ik zie dat de zon nu schijnt. En toch wordt die baan gebruikt, terwijl die baan alleen maar gebruikt wordt bij veel wind, bij onweersbuien en dergelijke. Daar zit er vaak een verschil in tussen datgene wat je ter plaatse ziet en wat de luchtverkeersleider aan planning doet. Want die luchtverkeersleider kijkt vooruit, ziet op de Noordzee een onweersbuien ontwikkelen, komt met de wind die richting uit en neemt de maatregel. En de wind draait zo vaak en zo snel dat soms aangenomen wordt dat die onweersbui die richting maakt, ondertussen weer een andere richting uitgaat. Voor de bewoner is het dan, waarom doen ze dit? En terwijl de luchtverkeersleider denkt, dat is evident. En de laatste stap die we nu gaan zetten, na alle informatie die er is, dat er elke avond op de site verschijnt het dagrapport. Waarin aangegeven wordt waarom men op welk besluit op welk moment genomen heeft. Er ligt een obstakel op de baan, die baan was niet te gebruiken. Er ontwikkelt zich een onweersbui, daarom hebben we besloten dat. En we hebben ook uit vele gesprekken met bewoners gemerkt dat er behoefte is aan die informatie. Die maakt eigenlijk het stelsel compleet op dat punt. Nou, het advies in een nutshell. Een nieuwe stelsel nu vastleggen in de formele wet en regelgeving. We gaan verder met de hinderbeperking, maar de mogelijkheden worden steeds beperkter. We gaan een extra stap zetten bij de informatievoorziening. Er is een tweede tranche van 30 miljoen voor de periode tot 2020. De selectiviteit wordt onverkort voortgezet. En wat ik net gezegd heb, lijkt ook succesvol te zijn. Ja, en het is waar, we hebben opnieuw tegen de Tweede Kamer gezegd, het is straks geen cafetaria, u kunt niet shoppen in het advies. De partijen hebben elkaar gevonden omdat ze vinden dat er een evenwicht in zit. Haalt u er een deeltje uit, dan vervalt het evenwicht, dus het advies is één en ondeelbaar. Dank u wel, voorzitter.
Ik dank u, recht hartelijk. Ik stel voor dat u gewoon in uw eigen termijn de vragen die u eventueel aan meneer Alders wil stellen ook stelt. Want meneer Alders blijft hier gewoon zitten en zal zo de gelegenheid krijgen om eventueel nog deel te nemen aan de besprekingen. Als u gewoon weer naast wethouder Logge plaats wil nemen. Dan ga ik u het woord geven en dan begin ik bij meneer Van der Kwast. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in ieder geval, meneer Alders, ontzettend bedankt voor uw goede en uitgebreide uitleg. Want ik had een heleboel opgeschreven. Maar ja, ik doe mijn speech wel, want dan weet u ongeveer ook welke punten nog bij het CDA leven. Vanaf 2008 volgen we hier inderdaad de ontwikkelingen omtrent dus adviezen. Die komen van de Alderstafel. En nu het eindrapport daar is, wordt de stap gezet in het hanteren van de nieuwe normen, het handhavingsstelsel, de instelling van de Omgevingsraad. Hoe moeten we kijken naar de conclusies van dit advies? Het CDA is het met het college van mening dat een zorgvuldig afgewogen advies op tafel ligt. Dat een balans aangeeft tussen de mogelijke ontwikkelingen van in de luchtvaart, geluidshinder, beperkende maatregelen en verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. De maatregelen, die als experiment tussen 2010 en 2012 hebben plaatsgevonden, zullen definitief worden. Het gebruik van de banen, zoals worden ingedeeld dat men zoveel mogelijk de zogenaamde preferente banen gaat gebruiken, die voor de omgeving het minste hinder zullen veroorzaken, dat wordt ook ingevoerd. Met uitzondering natuurlijk, maar daar heeft de heer Alders al op gewezen. Bepaalde omstandigheden zal dat dus niet plaatsvinden. Het doet ons genoegen dat we constateren dat de gemaakte afspraken in 2008 omtrent de vermindering van de 5%, dat die ruimschoots gehaald worden. Er wordt zelfs een verwachting van 12,2, zeg maar, of 12,3 in 2020 mogelijk gerealiseerd. De uitgangspunten van de grenswaarden in de handhavingspunten, als in het stelsel van nieuwe regels voor het hoofdbaan gebruikt, zal moeten voldoen aan het gelijkwaardigheidscriteria. Hoewel er een zorgvuldige afweging aan de alderstafel is gemaakt, zal ook de uitkomst niet voor alle bewoners in onze gemeente als positief worden ervaren. Maar in de tweede tranche, we hebben het net gehoord, zal die 30 miljoen beschikbaar worden gesteld om gebiedsgerichte maatregelen te treffen die verbetering in onze woonomgeving van de mensen die daar het meest last hebben, kunnen leiden tot verbetering. Maatregelen ten nadele van onze gemeente zullen in die alderstafel, heb ik begrepen, opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld. In de vorige raadsessies is over de nadelige gevolgen van de spijkerboorroute, de veranderde uitvliegroute en de hinder hiervan in onze gemeente, met name in Florianden, het nodige gezegd door het CDA. Wij steunen ook het college in het streven om te blijven zoeken naar draagvlak voor het verleggen van deze spijkerboorroute. Het is tot nu toe niet gelukt en ik ben blij dat de heer Alders vanavond dat ook kan horen hier uit deze raad, dat zeg maar dat misschien nog ooit een keer veranderd gaat worden, hoewel de marges klein zijn. Ook de mogelijkheden van de inmiddels die bochtstraal, maar dat heb ik net al verteld. Met de voorgestelde spreiding van het vliegverkeer naar de lokale velden Eindhoven en Lelystad, die minder zullen leiden tot minder start- en landingen. Een vraag heb ik dan gelijk aan de heer Alders. We hebben in 2011, als ik me niet vergis, is er een uitspraak geweest van de Raad van State omtrent het verlengen van de startbaan. Is er ook voorzien dat dat nu allemaal goed gaat? Of wat is het, zeg maar, het gevolg als dat weer opgehouden wordt voor de dingen die op dit moment aan de alderstafel zijn besproken en nu voortgelegd worden in de wetgeving? Een goed is te constateren dat, zeg maar, de spreiding, de capaciteitsruimte van die 50-50 die gedeeld gaat worden, keurig wordt verdeeld tussen, zeg maar, luchthavenontwikkelingen en de ruimte voor hinderbeperking. Dat doet ons genoegen. En we hopen ook dat, zeg maar, het inzetten van de CDA's, ik zeg geen CDA's, maar CDA's, dat die ook zullen leiden tot, zeg maar, die reductie die u voorstaat, niet met die 95, al met die 90%. Met dit eindrapport van de alderstafel is natuurlijk geen einde gekomen aan de uitermate ingewikkelde problematiek van hinder en rechtvaardig verdelen van overlast die nu eenmaal een luchthaven in onze gemeente en in omgeving met zich meebrengt en de economische factor die de luchthaven natuurlijk is. Wij zullen continu als CDA de focus blijven richten op een aanvaardbare balans hierin voor onze bewoners. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Kwast. Net binnen de tijd. Meneer De Baat.
Hoeveel tijd heb ik eigenlijk?
9 minuten. 9 minuten, meneer De Baat. U hoeft ze niet allemaal te gebruiken,
hoor. Dat moet net lukken. Voorzitter, omdat Schiphol in onze gemeente ligt en onze inwoners daar de lusten en lasten van ervaren, is het van groot belang daar invloed op uit te oefenen. En via ons bestuur met vertegenwoordiging in de cross wordt er dan ook gehoor aan gegeven. Dat dit weliswaar beperkt is, heeft ook consequenties, namelijk dat het niet vaak lukt om iedereen tevreden te houden. En dat geldt dan vooral in het Schiphol-dossier. En we vragen ons ook af wat onze formele positie in de Raad hierover eigenlijk op dit moment is, want de beslissing valt toch in de Tweede Kamer. En het is best lastig om enerzijds te doen alsof je erover gaat, maar uiteindelijk niet zelf formeel besluit. Wij constateren dat er met het Aldersakkoord en de in het eindadvies van dit jaar uitgevoerde afspraken, dat deze aanpak van de Alderstafel heeft bijgedragen aan een selectieve en duurzame ontwikkeling van Schiphol. En daar zijn we verheugd over. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, voor de welvaart en het welzijn in Nederland en dus zeker ook voor de Haarlemmermeer. De VVD onderschrijft het eindadvies zoals dat het er nu ligt. Het eindadvies kent minnen en plussen, dat werd net wel heel duidelijk, en Schiphol veroorzaakt overlast. Dat moeten we ook tegen elkaar durven zeggen. Maar een belangrijke conclusie uit het akkoord van de Alderstafel is dat het op hoofdlijnen succesvol in de uitvoering heeft gegeven aan vier pijlers waar het akkoord uit 2008 op rust. Uitwerking van en experimenteren met nieuwe normen en handhavingsstelsel, dat hebben we net kunnen horen. Selectiviteit, hinderbeperking en de leefomgeving. Als we dan bij het nieuwe normen en handhavingsstelsel allereerst even kunnen zeggen dat het voor de VVD belangrijk is dat het nieuwe stelsel vooral ook betrouwbaar moet zijn. En dat met de regels voor het baangebruik dat het moet voldoen aan de gelijkwaardigheidscriteria. Wij hebben daar voldoende vertrouwen in gekregen. Het ligt in de reden dat het nieuwe stelsel een sterke behoefte zal bestaan aan uitleg en transparantie met betrekking tot de naleving van de regels en het toezicht daarop. Waarschijnlijk zal die behoefte regelmatig sterker zijn dan in het huidige stelsel, omdat het ook een verandering met zich meebrengt en daar moet ook geïnvesteerd worden. En daar ligt volgens ons ook een taak voor ons gemeentebestuur. Als we dan even bij de selectiviteit stilstaan, voorzitter, dan vragen we ons ook af wat er na 2020 gaat gebeuren. Want we hebben voor de korte termijn het nu goed geregeld, maar wat als de verplaatsing naar Eindhoven en Lelystad niet goed van de grond komt? En een lange termijnvisie is voor de luchtvaart toch echt belangrijk. En 6 jaar is heel snel voorbij. Ten aanzien van de hinderbeperking moeten we constateren dat het pakket aan maatregelen die tot nu toe ingevoerd tot een toename van ernstige gehinderen in onze gemeente heeft geleid. Weliswaar zijn er een heleboel mensen, hebben ook minder hinder, dus laten we dat ook vooral benoemen. Maar dat niet altijd optimalisatie van routes tot succes heeft geleid, dat wordt dan met name duidelijk in Floriande bij de spijkerboorroute. De VVD blijft voorstander van verleggen van deze route. Dat hebben we in het verleden gezegd en dat zeggen we ook nu weer. En afspraak is bij de invoering van die vaste bochtstraal dat er ten aanzien van het aantal ernstige hinderen op termijn dat dat substantieel zou afnemen. En dat is toegezegd dat dat in het BRS ook nauwlettend zou worden gevolgd. Maar voorzitter, hoe hard is dat nu? En hoe serieus kunnen we dat nemen? En wij zouden wel willen voorstellen om daarvoor een meetpunt in Floriande neer te zetten. Daar horen we graag een reactie van de wethouder op. Ten slotte dan nog over dat punt, want we nemen ook kennis van de afspraak dat er een mogelijkheid bestaat om nieuwe voorstellen in te dienen. En dat verheugt ons, maar we begrijpen, en dat is een illusie, dat het makkelijk zal zijn, want dat hebben we ook kunnen horen. En we willen ook geen verwachtingen wekken, maar het is in ieder geval goed te constateren dat niet alles in beton is gegoten. Voor de VVD is het ook belangrijk dat er goed wordt gemonitord en dat er periodiek een evaluatie zal komen. Ten slotte, over de leefomgeving is de VVD blij met de toezegging van Schiphol, het Rijk en de provincie om 30 miljoen bij te dragen aan het tweede trans voor zowel de gebiedsgerichte projecten als mede de schrijnende gevallen. We verwachten van het college een proactieve houding en een inzet om te participeren hierin met gebiedsgerichte projecten. En zeker ook aandacht voor de schrijnende gevallen. Opvallend wel is dat er wordt geschreven dat de pot voor schrijnende gevallen niet helemaal benut wordt. Dat verbaast ons aan de andere kant en daar zouden we ons nog wel eens meer over willen laten informeren. Dan is tenslotte erg belangrijk de informatievoorziening. En het is in dat licht gezien, en dat werd eigenlijk ook al gezegd, raadzaam om verrassingseffecten bij bewoners te verminderen. En daar ligt dan ook een schone taak voor ons gemeentebestuur om maximaal in te zetten in moderne communicatie. Ik heb vandaag ook nog maar eens even op onze site gekeken en als je dan op de homepage komt, het woord Schiphol staat er echt niet op. Dat zou gewoon veel duidelijker moeten zijn dat informatie al bij onze gemeente heel makkelijk te vinden is. Nou, dat is eigenlijk de eerste termijn.
Dank u wel. Mevrouw Berk.
Dank u wel, voorzitter. In dit akkoord wordt feitelijk gesproken over een groei tot 580 vluchten. 510 op Schiphol. We spreken in duizenden natuurlijk. En 70.000 vluchten uitgeplaatst naar de regionale vliegvelden, zoals Lelystad en Eindhoven. GroenLinks blijft tegenstander van dit uitplaatsen, om zo een verdere groei mogelijk te maken. Want hiermee verplaatsen we de overlast naar andere gebieden. Overlast die wij maar al te goed kennen. Dus deze winst voor eventueel onze inwoners geeft een overlast elders. Bovendien verwacht GroenLinks dat Schiphol na 2020 de ontstane ruimte in vluchten en geluidsbelasting misschien alsnog gaat claimen. En het eindresultaat zou dan kunnen zijn dat zowel bij ons als elders toch meer overlast ontstaan. En dit terwijl er juist voor die korte vluchten binnen Europa een uitstekend alternatief is, namelijk de trein. Dan dit nieuwe norm- en handhavingsstelsel. Is het voldoende gelijkwaardig met het huidige?
Mevrouw Berken wordt even onderbroken door meneer De Baat.
Nou, los dat het heel moeilijk is om met de trein naar Amerika te komen, vraag ik me wel het volgende af. In de vorige collegeperiode was GroenLinks zat in het college en heeft met Aldersakkoord ingestemd. Daar is geen woord aan veranderd met wat we nu bespreken. Dus hoe moet ik het rijmen dat u nu zegt we waren tegenstander, maar u was toen wel voorstander? Heb ik dat verkeerd begrepen dan?
Mevrouw Berk.
Allereerst gaan de vluchten naar Amerika niet via Lelystad en Eindhoven. Daar is heel duidelijk sprake van binnen Europa de vluchten. Juist de internationale vluchten blijven op Schiphol. En daar staan wij ook achter. Schiphol moet gewoon die functie als mainport kunnen vervullen. Daar hebben wij profijt van, economisch. Maar het geeft ook hinder. En GroenLinks is altijd tegenstander geweest van het verplaatsen van vluchten naar andere regionale vliegvelden.
Meneer Meijer, wil u ook graag wat vragen?
Ja, ik begrijp best wel sympathiek wat u vindt over van die treinen. Maar het is u ook bekend, mag ik aannemen, dat we hebben een bepaalde trein. Ik kan het bijna mijn mond niet uitkrijgen, maar die heet de Vira. En die staan momenteel weg te roesten ergens op spoor 9. Dus hoe denkt u dat we dat op gaan lossen dan?
Mevrouw Berk.
Nou, dat wilden wij al heel veel eerder oplossen. Maar daar gaat het nu niet over. Het is gewoon een feit dat ook al rijdt Vira niet, je nog steeds goed met de trein naar Brussel of naar Duitsland kan komen. En dat je er vaak ook gewoon sneller bent als met het vliegtuig. Ik ga even terug naar mijn eigen verhaal. Het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Is dat nou echt voldoende gelijkwaardig? Voorlopig zegt GroenLinks nee, want de nieuwe normen zijn dusdanig ruim opgezet dat er van het principe om zoveel mogelijk gebruik te maken van die preferente baan te gemakkelijk kan worden afgeweken. Er zijn allerlei vage uitzonderingen mogelijk. En de luchthaven wordt ook niet geprikkeld om bijvoorbeeld de overlast bij onderhoud aan de banen te beperken door bijvoorbeeld werkzaamheden te combineren of uit te voeren op voor bewoners gunstige tijden. En wat betreft de controleerbaarheid en de juridische afdwingbaarheid. Het vervallen van het huidige stelsel met de 35 handhavingspunten is voor GroenLinks echt een probleem. Want dit is heel juridisch afdwingbaar, het is heel concreet. Met het nieuwe stelsel neemt het gevoel van invloed voor onze inwoners sterk af. Want voortaan wordt er per regio gemeten en gerekend. Dus inderdaad, de totale geluidsoverlast en hinder kan volgens deze methode in de regio sterk afnemen. Terwijl lokaal de hinder, vooral in Florianen, behoorlijk kan toenemen. En het vasthouden aan lokale meetpunten kan onze inwoners duidelijkheid erover geven. De VVD noemt Florianen, maar er zijn waarschijnlijk nog wel meer kritische punten in onze gemeente. Eind 2011 heeft de Raad met grote meerderheid de motie van GroenLinks aangenomen voor het definitief invoeren van de Crosspilot 3B+, het verleggen van de spijkerboorroute. Mijn voorgangers hadden het daar al over. En GroenLinks betreurt echt dat dit op dit moment onmogelijk blijkt. En wij twijfelen eigenlijk of de toezegging in het eindadvies om deze maatregel opnieuw aan de alderstafel te bespreken binnenkort tot resultaat zal leiden. Want de toename van het aantal vluchten geeft gewoon meer overlast. En dit kan dus ook ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners. En daarom vragen wij waar dat gezondheidsonderzoek uit diezelfde motie van GroenLinks door de GGD is. Dit zou in het vierde kwartaal van 2013 beschikbaar zijn. Kan de portefeuillehouder aangeven wanneer de Raad dit krijgt? Want juist die nulmeting is heel belangrijk in het zicht van de groei van het aantal vluchten.
U wordt wederom onderbroken door de heer Meijer.
Ja, dank u voorzitter. Ik had nog even een vraag, dat triggert mij wel, want dat ligt dichter bij uw partij dan bij mijn partij. Er zijn een aantal milieuorganisaties, of één milieuorganisatie, is tijdens het overleg weggelopen. Nu is mij wel eens verweten, ook door u en door anderen in de Raad, dat weglopen nooit de sterkste optie is. Dus hoe kijkt u daar tegenaan? Want ze hebben wel een hele grote mond, nu nog steeds. En ja, en ze doen niet meer mee aan het overleg, meneer Alles begon er ook zelf over. Dus hoe kijkt u daar tegenaan? Ben ik benieuwd naar.
Mevrouw Berk.
Nou, het is in de politiek wel vaker gebruikelijk dat je wegloopt op het moment dat je merkt dat je echt niks meer kan doen. En dat is ook in de landelijke politiek gebruikelijk, dat als je aan een onderhandelingstafel zit en je hebt echt het idee van hier kom ik niet verder, dan trek je aan je stutten en dan stap je eruit. En soms bereik je daardoor meer en soms wordt het daardoor moeilijker. Daar heb ik verder geen mening over op dit moment.
Wilt u het termijn afmaken, mevrouw Berk?
Graag. Dan, wat is de stand van zaken met betrekking de Omgevingsraad Schiphol, de organisatie? De bemensing vanuit de Haarlemmermeer. Uiterlijk mei 2013 zou er een omgevingsraad opgericht zijn. En nu zitten we in december en tot nu toe heeft GroenLinks nog geen enkel zicht op hoe deze omgevingsraad gaat functioneren. En of het belang van onze inwoners juist en transparant wordt behartigd. Juist bij de invoering van dit nieuwe stelsel is die belangenbehartiging en die transparantheid nodig om onze inwoners het gevoel te geven dat ze echt gehoord worden. Dus kort samengevat, nieuwe regels, nog geen echte zekerheid of dit stelsel beter is of minimaal gelijkwaardig. We hebben nog geen zicht op de groene belangenbehartiging in de Omgevingsraad. We raken onze geluidspunten kwijt en we weten nog niet wat we er echt voor terugkrijgen. GroenLinks is dus nog niet blij met dit eindresultaat.
U wordt even onderbroken door de heer De Baat.
Ja, toen ik net in de raad zat, toen was het altijd zo dat GroenLinks tegen Schiphol was. En ik heb het gevoel dat dat weer een beetje aan terugkomen was, aan terugkomen is. Nu begint u over die gelijkwaardigheidscriteria. We hebben een onderzoek kunnen lezen waarin nadrukkelijk door professor Schuller wordt bevestigd dat het wel degelijk vergelijkbaar is. Waarom trekt u dat onderzoek in twijfel? U geeft daar helemaal niks aan. U zegt alleen, u bent tegen. Bent u het met me eens dat dat wel heel erg ongeloofwaardig is?
Mevrouw Berk.
Nou, als u de stukken goed leest, dan ziet u dat professor Schuller, staat er, heeft gekeken naar de rechtszekerheid, maar heeft tegelijkertijd ook kanttekeningen bij de lokale bescherming. Hij concludeert juridisch overwegend positief te zijn met betrekking tot de rechtszekerheid, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er een verslechtering kan optreden in de lokale bescherming. Dit staat letterlijk in de stukken. Overigens is GroenLinks niet tegen Schiphol. Wij hebben er enorm veel banen van. Het is een goede economische motor. Wij zijn alleen tegen de eventueel ongebreidelde groei. En wij vinden dat de geluidshinder en de milieueffecten voor onze inwoners op een gegeven moment net zo zwaar moeten gaan wegen.
Was u klaar met uw termijn, mevrouw Berk?
Ik had afgesloten, voorzitter.
Dank u wel. Dan krijgt meneer Meijer het woord, maar ik wil u erop wijzen, meneer Meijer, dat u al meer dan een minuut kwijt bent met uw interrupties. Dus dat u niet boos wordt als ik u wat eerder afkap, zeg maar.
Mevrouw de voorzitter, ik zal nooit boos op u kunnen worden. Laat ik nou eens beginnen dat wij als Forza dolblij zijn met Schiphol binnen ons gelederen. En ik wil de heer Alders en zijn team dan ook erg bedanken voor zijn 316 pagina tellend rapport, wat ik in mijn slaapkamer keurig heb kunnen lezen. Alles is daar al keurig over gezegd, maar die Alles heeft een prima presentatie gehouden vanavond. Laat ik nou het volgende zeggen. Ik ben vorige week naar Maastricht gevlogen. Ja, mevrouw Berk, ik zal wel een rolberoute krijgen. Want het A2, op de A2 rijden 100 km per uur en stilstaan is ook niet goed voor het milieu. Dus wij zijn erg blij dat daar ook die mogelijkheid nog is voor mensen die wel erg snel heen moeten. Dat die vliegtuigen gelukkig vertrekken van Schiphol. En natuurlijk weten wij ook als geen ander dat als je in Haarlemmermeer woont, en meneer Alders heeft er ook over gesproken, heb je een waterbedeffect. De bewoners in Zwanenburg zijn nu een stuk blijer. De mensen in Florianen zijn natuurlijk nog steeds verborgen. Meneer De Baat zei terecht over die spijkerboorroute. Daar ben ik het wel met hem eens dat we daarnaar moeten blijven kijken. Maar je kunt het natuurlijk nooit goed doen. Alleen de economische motor voor onze gemeente is zo belangrijk. Ja, daar hoort af en toe wat overlast bij. En overlast is ook heel erg betrekkelijk hoe je het zelf ervaart. Ik kan u mededelen, ik woon in Zwanenburg. Als ik uit mijn appartement kijk, zie ik ze naar beneden komen, die vliegtuigen, gelukkig op een goede manier. En ik geniet daar enorm van, net zoals heel veel mensen die ik ook wel eens spreek. Daarnaast worden de vliegtuigen steeds stiller. Het grote overlast van de vliegtuigen die er waren, dat waren met name de oudere vrachtvliegtuigen. Die kon je al als opsteeg uit Engeland horen aankomen. Dat wordt nu op een gegeven moment, alle chartervluchten die vertrekken zijn al een stuk stiller. Dus ik vind eigenlijk ook de hele discussie iedere keer rond Schiphol, mij komt het af en toe wel eens een keer een beetje mijn neusgaten uit. Je weet als je hier woont dat je overlast kan krijgen van vliegtuigverkeer. Schiphol ligt al heel lang in Haarlemmermeer. Je weet ook als je in Haarlemmermeer komt wonen, dat je daar problemen mee kunt krijgen. Schiphol doet er heel veel aan, spendeert heel veel geld voor het isoleren van huizen en om overlast tegen te gaan. Dus wat ons betreft, meneer Alders, nogmaals dank voor uw heldere rapport. En wij zullen zien wat daartoe gaat leiden. Wel ben ik het eens dat wij wel graag wat meer zeggenschap zouden willen hebben als gemeenteraad. Wij begrijpen ook wel dat dit besluit wordt genomen in Den Haag. Maar nogmaals, met name de spijkerboorroute over Florianen blijft voor ons ook een pijnpunt. Ik dank u wel, voorzitter. Binnen de tijd, hoop ik.
Ja, u heeft nog 20 seconden, dus keurig gedaan. Meneer Hoorn.
Dank u, voorzitter. De Partij van de Arbeid wil beginnen met de heer Alders bedanken voor de heldere uiteenzetting van zijn rapport. En wat daar allemaal in staat vermeld en de evaluatie. Maar ik zou hem eigenlijk ook wel willen complimenteren, want er is de laatste 10 jaar pakweg heel veel werk gestoken om te kijken of we de balans tussen de lusten en de lasten weer enigszins in evenwicht kunnen krijgen. En mochten we toch een moderne versie willen hebben van een voorbeeld van een poldermodel, dan is dit er toch wel eentje, want er hebben toch vele partijen aan tafel gezeten, ondanks dat er ook wel eens een partij is weggelopen. Maar als we het over balans hebben, dan hebben we het natuurlijk over gemiddelde. En dat is nou net ook het probleem wat wij hier ook met elkaar ook concluderen. Er zijn natuurlijk altijd partijen, er zijn altijd bewonersgroepen, er zijn individuele bewoners die meer last hebben gekregen en uiteindelijk minder van de lusten en meer van de lasten hebben gekregen. En daarom is het ook goed dat wij wel oog blijven houden voor die zij-effecten, die neveneffecten die uiteraard bij Schiphol horen. En ook al zeggen alle partijen dat als je hier woont ook last van Schiphol kunt hebben, wil niet zeggen dat je altijd die neveneffecten voor lief moet kunnen nemen. Het is daarom ook heel belangrijk, het zijn ook andere partijen die het gezegd, de VVD, GroenLinks, dat er ook transparantie plaatsvindt. Dat wij inzichtelijk maken wat er precies gebeurt voor de bewoners. Bijvoorbeeld op de website, ik hoorde dat de heer Alders ook zeggen als een goed voorbeeld, laten zien waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt, zodat mensen ook daar kunnen terugkijken en daar ook een mening over kunnen vormen, een objectieve mening over kunnen vormen. En in die zin ben ik het ook blij dat de VVD dit keer wel voor een meetpunt is, want volgens mij hebben we daar eerder al eens een discussie over gehad. Het meetpunt werd ook eerder afgeschaft in Florianen. Dus ik ben het met GroenLinks en met de VVD eens dat die meetpunten wel degelijk belangrijk zijn om ook het gevoel te krijgen dat ook wat voorspeld wordt, dat dat ook op een of andere manier klopt met datgene wat uiteindelijk gemeten wordt. En dan kom je natuurlijk, als je het hebt over mensen die meer last hebben ondervonden, dan heb je het al vrij snel over de spijkerboorroute, de vaste bochtstraal, over Florianen heen en GroenLinks. Even ter correctie, het was natuurlijk een motie van GroenLinks en PvdA samen. Dank u wel. Maar het is natuurlijk zo dat...
En de VVD, begrijp ik nu, meneer De Baat. Ik vul hem vast voor u in. En de VVD.
Ja, maar dat laat ik graag aan de ander over. Ja. Dat laat ik graag aan de ander over. Dus, maar uiteraard hebben we daar een meerderheid voor gekregen en dat is het belangrijkste. Want wat dat betreft is in deze raad eigenlijk ook niet zo heel veel grote verschillen als het gaat over om te kijken of we die neveneffecten zo klein mogelijk kunnen houden. Dus ook de Partij van de Arbeid vindt dat spijkerboorroute dat het op de agenda moet blijven staan. Zodra dat technisch mogelijk is en zodra daar weer mogelijkheden voor zijn om die ook te verleggen zodanig dat Florianen gevrijwaard daarvan wordt. Ook zijn we heel erg gelukkig met die tweede tranche van 30 miljoen die nu vrijkomt. En ook waar de provincie ook geld in gestoken heeft en de sector. Zodanig dat wij ook aan de schrijnende gevallen wat kunnen doen. Want de heer Alder zei het al terecht. Er zijn wel degelijk ook juist in deze polder schrijnende gevallen van situaties waarbij je denkt van ja, daar moet eigenlijk een oplossing voor komen. En ik denk ook niet zozeer dat het aan het geld ligt. Het zal ook veel meer liggen aan hoe de regels met elkaar interpreteren. Dus niet naast het geld ook zorgen dat we ook die regels wat ruimhartiger toepassen. En niet altijd precies die lineaal er langs leggen, maar ook in menselijke maat toepassen en toekennen waar dat echt nodig is. Dan zijn er nog een aantal dingen die denk ik nog wel wat aandacht vragen. De heer Alder zei al, dat terugbrengen van een aantal nachtvluchten is natuurlijk een heel mooi principe, een heel mooi bereikt resultaat. Maar ik wil met u en met de Raad toch nog eens even ook nadenken over de avondvluchten. En waarom zeg ik dat? Omdat juist voor kinderen die 's avonds naar bed gaan en niet 's nachts, het heel belangrijk is dat die niet in hun eerste slaap worden geremd. Om even een bruggetje te maken naar de remslaap die zij altijd beginnen in het begin van de nacht, van de avond, sorry. En daar hebben we het ook al bij Florian over gehad. Laten we nou zorgen dat die grote vliegtuigen niet om 9:30, 10:00 avonds over die wijk heen bulderen. Die vrachtvliegtuigen, die zijn namelijk zeer slecht voor de kinderen hun nachtrust. Dus daar wil ik graag nog verder een keertje met elkaar over spreken.
Ik ga afronden.
Ik wil van het college, maar dat krijg ik ongetwijfeld later, nog eens een effectrapportage over de ribbels. Want nou, nu die in aanleg zijn of aangelegd zijn, is het goed om ook te weten of die ook inderdaad werken. En als laatste, en dat is meer een hartekreet, nu wij met elkaar concluderen dat dit een goed nieuw stelsel wordt en dat we het kunnen beperken op deze manier, hebben we zeer zeker behoefte aan een wat langere termijnvisie. Want in onze visie past daarin geen parallele kaagbaan als zevende baan. Want daardoor is Reizenhout gegijzeld en u weet het, dat zouden we graag willen opheffen. Dus dat zou een mooie conclusie kunnen zijn, een gezamenlijke conclusie uit dit rapport. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Hoorn. Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst maar een compliment aan meneer Alders voor zijn prettige en ook heldere presentatie. En die was in dit geval ook heel welkom, want zoals mijn collega's zullen merken is onze vaste woordvoerder meneer Heimeriks er niet. En moet u het vanavond met mij doen. Al heeft meneer Heimeriks denk ik in de afgelopen jaren meermalen het standpunt van HAP helder verwoord. En ook onze visie op participatie, beperking van geluidshinder en een leefbare ruimte voor onze inwoners helder meegegeven aan het college. Maar voorzitter, we moeten ook realistisch zijn. De gemeente Haarlemmermeer heeft als lid van de delegatie van de bestuurlijke regie Schiphol beperkte invloed op zowel de geformuleerde regionale afspraken als de uitvoering daarvan. En dat is misschien niet de positie die we zouden willen hebben, maar het is wel een gegeven waar we het ook mee moeten doen. En dat betekent dat onze vertegenwoordigers in de BRS ook alle mogelijkheden moeten benutten om te zorgen dat onze inwoners centraal blijven staan en het woon- en leefklimaat in stand wordt gehouden of zelfs wordt verbeterd. En om te zorgen dat er een betere balans ontstaat tussen de economische ontwikkeling van de mainportfunctie en de beperking van hinder in de omgeving van de luchthaven. Dat is ook voor mijn fractie de essentie. We constateren vanuit het rapport dat in de regio het aantal ernstige gehinderden is afgenomen, maar in onze gemeente juist is toegenomen. Mijn collega's hebben daar al een aantal dingen over gezegd. En al begrijpen we wel de dynamiek waarbinnen deze resultaten zijn bereikt, met alle afspraken die er zijn gemaakt en de dingen die daaruit voort zijn gekomen, baart dit ons wel zorgen. En het is ook niet de uitkomst die wij voor onze inwoners graag hadden gewild. Daarom horen we heel graag van het college of zij zelf van mening is dat ze alle invloed die ze heeft ingezet om dit te voorkomen. En of dit dus voor haar de beste oplossing is die voor haar maar meer te bereiken was. Voorzitter, communicatie met en informatie aan inwoners en belanghebbenden is voor HAP altijd een heel belangrijk punt. En een aantal van mijn collega's hebben daar al wat over gezegd. Meneer De Baat van de VVD had het over het belang over transparantie en het belang van informeren van onze inwoners, bijvoorbeeld via de website, maar ook een aantal voorbeelden die meneer Alders daarin genoemd heeft, vinden wij een mooie stap vooruit. Wel constateren we ook dat in dit eindadvies ook staat dat het beter kan, maar ook beter moet naar de toekomst toe. En die voorbeelden zoals zojuist genoemd, die stemmen ons in dat opzicht positief. Ik hoor wel graag van het college hoe zij zich daar nu hard voor gaat maken. Wat gaat u doen om te zorgen dat dit niet nu er mooi uitziet, maar straks weer, ja, hoe zeg je dat, als een gevuld ballonnetje weer leegloopt, omdat we eigenlijk weer allemaal gewend zijn aan deze nieuwe afspraken. Overigens staat dat wat dat betreft los van de financiële compensatie die wordt voorgesteld. Wij vinden het namelijk niet meer dan normaal dat de betrokken overheden en Schiphol ook in die zin hun verantwoordelijkheid nemen om in ieder geval de pijn op lokaal niveau te verzachten. En we zijn dan ook met de Partij van de Arbeid van mening dat de regels die we afspreken ruimhartig moeten worden toegepast en niet met een liniaal een streep ergens doorheen moet worden getrokken. Omdat wij in onze gemeente al vanuit de situatie dat Schiphol hier is voldoende situaties kennen waarbij dat in het verleden wel zo is gegaan. En er heel veel inwoners zijn die daar behoorlijk de dupe van zijn geworden. Voorzitter, overal is mijn fractie positief. Helaas hebben we niet alle wensen voor onze inwoners kunnen realiseren. En daarover heeft ook de Partij van de Arbeid, maar ook meneer De Baat van de VVD het een en ander gezegd over ons pijnpunt, zoals u dat ook noemde, de spijkerboorroute. En het meetpunt in Florianden, dat door meneer De Baat zojuist werd aangehaald, is dan ook een voorstel wat wij van harte ondersteunen. Omdat we denken dat het heel belangrijk is dat we vooral ook naar de toekomst toe in de gaten houden of we daar niet toch nog iets mee kunnen. En daarom moet het ook op die alderstafel of in dat akkoord blijven liggen en steeds weer door onze gemeente en door onze vertegenwoordigers aan de orde worden blijven gesteld. Wij volgen dan ook de komende tijd de ontwikkelingen die er zijn heel nauw, maar we verwachten ook, en daar hebben we ook alle vertrouwen in, dat de belangen van onze inwoners proactief en constructief behartigd blijven. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Zwaneveld.
Dank u wel, voorzitter. Velen hebben uitgekeken naar het resultaat van de alderstafel en de deelname van de gemeente Haarlemmermeer aan de BRS. De fractie ChristenUnie-SGP heeft steeds geroepen dat veranderingen moeten leiden tot verbetering voor alle inwoners, binnen en buiten de regio, en niet tot een groei van overlast voor bepaalde woonplaatsen of wijken. Met dit in gedachten is het begrijpelijk dat we teleurgesteld zijn. Om maar in clichés te vervallen, is het resultaat wat ons betreft te vergelijken met een zak uien. De tranen schieten in je ogen als je het open doet. Maar het kan natuurlijk nog erger. Er zijn woonplaatsen zoals Burgerveen die veel meer overlast ervaren. Hinderbeperkende maatregelen pakken mooi uit voor de regio, maar het leidt tot een toename van het aantal ernstig gehinderden in onze gemeente. En dat staat haaks op onze insteek. Elke toename van ernstig gehinderden is één te veel. Op papier lijkt het heel erg mooi. Maar in de praktijk kunnen we inwoners niet overtuigen van de redelijkheid dat een groei van overlast prima is in plaatsen en wijken waar voorheen minder of nauwelijks overlast was. Helaas, beste inwoner, u behoort tot een van de ruim 12.000 gehinderden die er mogen zijn, ook al had u eerder geen last. Een aantal verwachte kansrijke experimenten en optimalisaties van routes zijn uiteindelijk niet doorgevoerd, waaronder de verlegging van de spijkerboorroute, want regionaal kon men de handen niet op elkaar krijgen. En het voelt wel heel erg dubbel dat de toename van het aantal ernstig gehinderden mede wordt veroorzaakt door dezelfde regionale partijen. We beleven dit alsof het loont om vooral niet met buurgemeenten mee te werken. Schiphol heeft de macht. Linksom of rechtsom, er moet meer ruimte komen voor vliegverkeer. En het bijkomende geluidsoverlast voor de bewoners wordt door te veel instanties gezien als een kwestie van gewoon pech gehad. Als maar binnen het genoemde aantal blijven. De portefeuillehouder vraagt de raad om in te stemmen met het eindadvies. We mogen wel stemmen, maar niet amenderen. Wat blijft er over? Wat betekent dan het instemmen? Verlenen we daarmee décharge? Zo ja, aan wie? Hadden we een grotere verbetering voor iedereen kunnen bereiken als de regio wel meewerkt? Ik herhaal wat onze fractie altijd heeft gezegd. We zijn van mening dat veranderingen moeten leiden tot verbeteringen voor alle inwoners, binnen en buiten de regio, en niet tot een groei van overlast voor bepaalde woonplaatsen of wijken. Als de veranderingen of de uitbreidingen niet kunnen zonder een verslechtering ergens op het waterbed, dan moet je vooral niet veranderen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Helm.
Ja, dank u, voorzitter. Met partijen aan de alderstafels, bewoners, bestuurders, sector en rijk is in 2008 vastgesteld dat de vierjaarlijkse evaluatie van de afspraken moet komen. En die ligt er nu en daar willen we natuurlijk de heer Alders ook voor bedanken. Als ik kijk naar de twee delen waarin dit rapport is onverdeeld, deel 1 gaat over het nieuwe stelsel van normen en handhaving, dan gaat men uit voor de norm voor de maximale hoeveelheid geluid ten opzichte van het bestaand stelsel. Dat uitgaat van handhavingspunten. Dat is allemaal uitgewerkt in een proef van 2 jaar. En dat bleek, daar zijn een aantal zaken uitgeprobeerd en is een gemiddelde gevonden balans om dat enigszins succesvol uit te voeren. De banen die het minste hinder veroorzaken worden zoveel mogelijk gebruikt. De CDVP kent de lusten en lasten van Schiphol en we hebben het daar eerder over gehad, over het waterbedeffect. Druk je op de ene plek, dan gaat de overlast naar de andere plek. Houdt niet in dat wij geen oog hebben voor de hinder die het voor onze omwonenden is. Vooral als je dan ook merkt dat wij in de BRS zitten en oog hebben voor de regionale belangen van anderen. En proberen daar een afweging te maken voor de belangen van onze inwoners. Dat lijkt me een lastige, maar ik ben het met een aantal partijen eens dat het college toch moet proberen, ook voor haar omwonenden, zeker als je merkt dat het voor hun het geluidshinder toeneemt, dat er toch wel wat meer inspanning geleverd moet worden. Want ik lees dan ook ergens dat de vaste bochtstraal tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, daar neemt het aantal ernstige gehinderden toegenomen. En dan staat er iets van een afname daarvan als er meer vliegtuigen overkomen. Nou ja, goed, dat moet gemonitord worden. En daar vind ik dat het college ons regelmatig van op de hoogte gesteld moet worden. Want dat is toch wel iets waar wij hier als raad ons moeten aantrekken. Dat onze inwoners last blijven ondervinden van Schiphol. En dat dat ten opzichte van de andere regionale partijen steeds meer toeneemt. Daar wil ik het voorlopig bij laten, voorzitter.
Dank u wel. En dan meneer De Nooijer.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het zal nog wel een klus zijn om na al deze wijze woorden van collega's en de uitstekende inleiding van meneer Alders zelf nog wat wijze woorden te spreken, maar ik probeer dat toch. Ik heb in ieder geval D66 heeft grote waardering voor het werk van de Alderstafel. Het moet een hele complexe klus zijn geweest om uit die veelheid van soms ja, niet direct in elkaars verlengde liggende belangen van de beide tafelbetrokkenen het juiste voor ieder acceptabele midden te vinden. Wat D66 betreft lijkt dat goed gelukt te zijn en ligt er een advies waarmee we in ieder geval verder kunnen. Wat leert dat eindadvies van de Alderstafel ons verder? In ieder geval leert het mij 2 dingen. Het eerste is dat je inderdaad door uitgekiende en precieze maatregelen van welke aard dan ook een reductie kan bereiken van de geluidshinder door luchtverkeer. En het tweede wat het me leert is dat door maatregelen die hoe ze ook uitpakken toch neerkomen op het verdelen van de ellende je alleen maar protest oproept. Die erop vooruit gaan zul je niet snel horen. Maar die erop achteruit gaan, zullen zeggen dat de hele operatie alleen geleid heeft tot een andere, voor hen veel slechter uitpakkende verdeling van hinder. Dat is natuurlijk best een begrijpelijke reactie, maar die brengt me wel meteen weer terug op het eerste punt. Er is een blijvende vraag naar hinderreductie en kennelijk kan aan die vraag tegemoet worden gekomen door het nemen van uitgekiende en precieze maatregelen met een hinderbeperkend effect. Die maatregelen die zijn veelsoortig. Genoemd zijn vlieg-, landing- en startprocedures, vliegroutebepaling, de spijkerboorroute hoort daar ook bij. Maatregelen met betrekking tot de vorm van het landschap, denk even aan de ribbels. Die 10 dB schelen in de ervaring van het grondgeluid. Gewas aanplant, het olifantsgras schijnt ook nog een geluidsreductie te bewerkstelligen. Geluidsisolering van woningen, technische vooruitgang op vliegtuigtechniekgebied, stillere motoren, betere navigatieapparatuur en zo verder. Ik heb niet de illusie dat deze opzomming uitputtend is. In ieder geval moet er dus een mogelijkheid zijn om ook voor die spijkerboorroute, die vliegroute tussen Florianden en Nieuw-Vennep, om daar een nog preciezere techniek voor te vinden, zodat die hinder verder afneemt. En wat ik ook eigenlijk graag wil meegeven is dat die maatregelen ook bij voorschrijding van techniek verbetering van die maatregelen, moet je wel kunnen monitoren. En meten is weten. Dus ik pleit wel voor de handhaving van de meetpunten in het gebied. Ik denk daarom ook dat dit eindadvies van de Alderstafel niet betekent dat er een eind gekomen is aan de vraag naar en het werken aan de reductie van vliegtuiglawaaihinder. Integendeel, ook hierin ontwikkelt zich de techniek, terwijl de vraag naar vermindering van hinder manifest blijft. Het kan natuurlijk altijd beter. De opvolger van de Alderstafel, de Omgevingsraad Schiphol, heeft dus nog wel wat meters te maken in dat opzicht. Ik sluit af, voorzitter. D66 stemt in met het eindadvies over het nieuwe normen- en handhavingsstelsel van de Alderstafel en de inhoudelijke reactie daarop. Tegelijkertijd beseffen we dat dit, gegeven de voortschrijdende technologische ontwikkeling en de blijvende ervaring van lawaaihinder, geen eindsituatie kan opleveren. We zien nog een mooie taak weggelegd voor de Omgevingsraad. Dank u wel.
Ik dank u wel. Er zijn een paar vragen rechtstreeks aan u gesteld, meneer Alders. Ik wil u graag de gelegenheid geven om die ook te beantwoorden. En daarna wil ik het college ook de tijd geven om de vragen aan hen gesteld te beantwoorden. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik zal het proberen in volgorde te doen. Het onderwerp spijkerboorroute en Floriande is natuurlijk bij de meeste sprekers aan de orde gekomen. Dit is een punt wat vele malen een uitgebreid aandacht heeft gehad en aandacht heeft. En ik moet erop wijzen dat als u kijkt naar de rapportages die u heeft gekregen, dat in 2020 er wel degelijk sprake is over het geheel genomen van een positief effect van de bokstraal. Daar rapporteren we ook over. En u zult dus het probleem zien dat dat niet alleen bij de buurgemeente is, als ik dat nog even tegen u mag zeggen, maar in de gemeente, waar hele grote delen daar voordeel van hebben, met name waar we nu zijn. Dus in die zin zult u zien dat het inderdaad een afweging is tussen allerlei effecten. Want het effect treedt op tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. En inderdaad, de verlegging van de route heeft een effect gehad in positieve en negatieve zin. In die zin, als ik naar u toe mag reageren. Als je zegt er kan een verbetering zijn in het gebied en dat is een per saldo verbetering, dan kunnen wij samen stappen zetten. Als uw benadering is er mag nooit iemand op achteruit gaan, alleen maar op vooruit gaan, is de consequentie dat er geen enkele maatregel genomen wordt. Want u zult altijd zien dat in dat grote gebied, om tot een verbetering voor een grote groep te komen, er altijd mensen zijn die daarvan de dupe zijn. En daarom is het ook wel van belang om te realiseren dat de hoofdopdracht van de tafel is, de door verschillende kabinetten van geheel verschillende samenstelling iedere keer opnieuw uitgesproken opvatting, dat Schiphol moet kunnen groeien en dat dat moet gebeuren in balans met zijn omgeving. Nou, als je in die afweging komt te zitten, dat is het kader waarmee de Alderstafel heeft te werken, dan kom je bij dit punt. We hebben gezegd in het advies, en menen dat ook serieus, dat er alle reden is om weer opnieuw naar de bokstraal te kijken. Om ook te kijken, zijn nou de effecten die we beoogden, worden die bereikt? Is het nog mogelijk om nog weer, kom je bij het maatwerkbenadering waar net op gewezen werd, dat je misschien nog dingen kunt doen? Maar ik zeg er wel bij, dat heb ik ook gezegd in Floriande en op vele avonden. En meestal, gelukkig, is er niet alleen maar iemand van Floriande, maar ook iemand van Nieuw-Vennep. En ook iemand uit Hoofddorp aanwezig. Die ook de vinger opsteken en zeggen, ja, als dat gebeurt wat u voorstelt, en dan komt het waterbed in volle omvang aan de orde. Dus ja, doe dat. En een meetpunt op zichzelf levert weliswaar informatie op, maar levert geen antwoord op de vraag op. Als ik nou constateer dat in Floriande dat effect er is, wat inderdaad het gevolg is van eerder genomen besluiten, waardoor op andere plaatsen verbeteringen zijn opgetreden. En ik stel vast dat er een bepaalde overlast is, hoeven we niet over te hebben, die is er in Floriande. Dan blijven we met z'n allen nog steeds zitten met de eindafweging. En hoe doen we het dan? Want de maatregel in dit gebied, die alleen maar positief is, ik moet u in alle eerlijkheid zeggen, in al die jaren dat ik erbij betrokken ben, ik heb ze nog nooit gezien. En ik zeg dat ook maar even zo nadrukkelijk, want anders dan doen we dat verkeerd. Maar we hebben het uitdrukkelijk op de agenda gezet. Ik hoor dat de mevrouw van GroenLinks dacht dat misschien een semantisch gebaar is. Dat is het juist niet. Omdat je ziet dat we op een aantal plaatsen veronderstellingen hebben gehanteerd. Dat we zien dat er ook soms andere ontwikkelingen zijn. En dan ben je verplicht om dat voortdurend te doen. Want de opmerking die hier gemaakt is, ja, in algemeenheid kun je zeggen dat het verbetering is. Maar als het over jouw dak gaat, dan heb je dat gevoel helemaal niet. Dat is precies de spijker op zijn kop. We kunnen over het hele gebied praten. Maar het is waar, als je in het gesprek bent met degene over wiens hoofd het gaat, dan wordt het gesprek toch anders. En er is geen misverstand over. Ik zeg dat ook op vele bewonersavonden, als er meer gevlogen wordt, ook zijn het stillere vliegtuigen, is meer vliegen voor die mensen meer hinder. Maar dat zit wel in de balans waar ik het in het begin over heb gehad en die in acht genomen zal moeten worden. En hoe gaat het straks? Er zijn ook opmerkingen over gemaakt. Geen misverstand. Het advies is die 510.000 vliegbewegingen die worden in de wet vastgelegd. En daarmee is de mogelijkheid dat straks het toch weer opgeëist wordt, danig begrensd. Ik kan niet bepalen wat iemand straks gaat vragen of voor gaat pleiten. Ik kan wel een advies zodanig maken dat het in ieder geval in zodanig verankerd is dat het geen eenvoudig automatisme is. Dat is één. Twee is, er vinden ontwikkelingen plaats. En niet alleen naar stillere vliegtuigen. Het uitfaseren van de 747 zal echt gemerkt worden, zoals dat eerder met de MD-11 was. Zult u zien dat de volgende groep die er nu uitgaat, en dat zijn echt ten opzichte van de nieuwe vliegtuigen lawaaibakken, om ze zo maar eens te noemen. En dat heeft een effect. We zien een effect waarin er op dit moment, kijk maar wat er gebeurt, de groei van passagiers 10%, de groei van dat aantal vliegbewegingen 2%. Dat betekent dus dat we naar grotere vliegtuigen gaan. Ook dat zal effecten hebben. Dus er zijn wel degelijk ontwikkelingen die ook voor wat betreft de hele operatie op lange termijn relevant zijn. Maar doordat ook de uitgangspunten daarvan wettelijk verankerd wordt, is dat geen vrijblijvend iets. Om dat maar eens zo te zeggen, want anders zouden we ook de verkeerde zaken doen.
Ik moet u toch verzoeken om af te gaan ronden, okay. Meneer Alders.
Er worden gesproken over handhavingspunten. Als de handhavingspunten passen bij een output systeem. Het normen- en handhavingsstel wat voorgesteld wordt is een input systeem. En daarin kun je met die handhavingspunten helemaal niks. Ze kunnen zelfs contrair gaan werken, want het kan ertoe leiden dat er juist niet strikt preferentieel gevlogen wordt. En daarvan zijn de nadelige gevolgen groter dan datgene wat je ermee beoogt. We blijven wel meten. De meetpunten blijven bestaan. Want we gaan juist via die meetpunten ook, moet je ook zorgen dat je buitenom ook voortdurend kunt spiegelen datgene wat je dus ziet in de berekeningen, dat ook op die manier kan. En ik wijs daar nog een keer nadrukkelijk naar dat punt. Nog de laatste opmerking over de schrijnende gevallen. Terechte opmerkingen. Hoe kan het zijn dat er geld overblijft? Heel eenvoudig. Een van de regels die we gemaakt hadden, u kunt niet gelijktijdig bij het schaderschap een aanvraag indienen en in het kader van het Leefbaarheidsfonds. Op de dag dat het aanvraag bij het Leefbaarheidsfonds sluit, de dag daarna krijgt de persoon een afwijzing met schaderschap. Nou, dat zijn nieuwe schrijnende gevallen, die moeten worden opgelost. Opmerking die ook gemaakt is, maar ben je daarmee? Nee, daarmee ben je er niet. Er doen zich rond Schiphol situaties voor waarin je uit menselijke maat zegt, daar zou je wat aan moeten doen. Dus een van de voorstellen voor de volgende ronde is om te komen tot een ombudsachtige functie, die voor die gevallen die in geen enkele regel te vangen is, maar evident storend om daarvoor iemand aan te wijzen die discretionaire bevoegdheid heeft, dus een fonds heeft, enige discretionaire bevoegdheid om dat op te lossen zonder dat we de hele dag tegen elkaar zeggen, is de gelijkwaardigheid wel geregeld, is de rechtsbescherming wel allemaal geregeld en dat soort dingen. Ik weet dat mensen dan altijd de wenkbrauwen fronsen als een overheid dat doet, maar ik ben de afgelopen jaren dingen tegengekomen waarvan je denkt, één ding doen. Soms moet je inderdaad zo handelen, want anders wordt het niet opgelost en dat is vele malen erger. En tenslotte uw vertegenwoordiging van Haarlemmermeer, die is niet alleen in de BRS goed geregeld, maar de eerste woordvoerder van alle bewoners is uw eigen vertegenwoordiger. die ook nog eens huisarts is en dus ook menigmaal wijst op de effecten die er optreden op dat punt. En in die zin is er ook een rapport van de GGNGD in opdracht van de tafel gemaakt. Het kan ook gewoon beschikbaar gesteld worden en hoort gewoon tot de stukken waarover aan de tafel ook uitvoerig wordt gesproken. Dank u wel.
U hartelijk bedankt. Er stond de eerste 5 minuten van uw spreektijd wethouder onder uw naam. Ik begrijp nu waarom. Meneer Logge.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte leden van de raad, in mijn inwerkperiode werd ik geconfronteerd met dit dossier. En ik kan u zeggen dat dit een van de moeilijkste dossiers was waar ik me over mogen buigen in die hele periode tot nu toe. Dus ik heb ook bijzonder veel respect en waardering voor de heer Albers, die al vele jaren met deze moeilijke materie bezig is om het toch op deze wijze te kunnen vormgeven. En ik heb ook heel veel waardering dat hij hier vanavond is om dit toe te lichten. Voorzitter, als ik kijk naar de bijdrage van de respectievelijke fracties vanavond, dan kan ik dat cluster eigenlijk in 4 hoofdthema's, noem maar even communicatie, informatie, overlast, balans, borging, betrouwbaarheid als derde en de permanente zorg en dan met name voor de wijk Floriande in relatie tot het aldersakkoord. Ik zal daar ook clustergewijs op proberen in te gaan en nog een enkele vraag die rechtstreeks gesteld is te proberen te beantwoorden. Als je kijkt naar de communicatie en informatie, dan denk ik dat er heel veel te communiceren valt. Heel veel te informeren valt. En dat is ook de afgelopen jaren gedaan. Alleen we zullen moeten kijken, daar waar het beter kan, dat we dat ook beter gaan doen richting onze eigen inwoners. En ik kan u vertellen dat wij werken om dit te verbeteren. Dat doen we al. Het is een permanent proces. We zijn er ook een fervent voorstander van. En concreet zijn we thans bezig met het lanceren van een interactieve website voor onze bewoners. En die is samen met onze bewoners ontworpen. En dit staat in de voortgangsrapportage Luchthaven de Zaken 2012. Heeft u dat kunnen lezen? Als ik kijk naar de overlast. Ja, als je in de nabijheid van een groot industrieel complex gaat wonen, of een luchthaven of een zeehaven, dan brengt dat overlast met zich mee. Maar het is wel de taak van de overheid om te zorgen dat die overlast op een aanvaardbare wijze en proportioneel neerdaalt. En ik denk dat de evenwicht die gezocht is en ook tot uiting komt in het allesakkoord, dat recht aan doet. En dan ben ik het. Ja, de heer Meijer zei het wel heel rauw en heel direct. En er zit natuurlijk wel een grond van waarheid in. Maar in al zijn ongenuanceerdheid sloeg hij wel door. Want je moet wel je belangen voor je inwoners op een ordentelijke wijze afwegen. En dat betekent niet ongebreidelde groei dan wel onderdanigheid aan de dominante partij in jouw gemeente. Dat kan niet. Er hoort altijd, zoals we dan tegenwoordig zeggen met een mooi woord, counting, failing power te zijn aan zo'n dominante partij om te zorgen dat die belangen ook wel goed gewaarborgd worden. En ik denk dat de inzet van mijn voorgangers, maar ook van het is aan het college, daarop gericht is geweest. Dat is ook de inbreng geweest in al die gesprekken, in al die gremia die over en rond de luchthaven gaan. Dat daar maar in geslaagd is. En dat is ook de invloed geweest. En ik denk dat ook terecht is dat je kijkt van wat is nou de inbreng geweest. Dan halen we meer. Niet alleen bij de tot stand komen van alles akkoord. Maar ook in al die gremia die daar zit. De permanente aandacht van hoe kan ik die lusten en die last nou goed verdelen.
Meneer Meijer heeft even een vraag aan u. En dat is meteen uw laatste vraag, meneer Meijer. Dan is uw spreker.
Begrijp ik, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik begrijp dat de heer Logge een beetje moet winnen aan onze directheid. Maar meneer Logge, ik heb niet in mijn mond genomen dat Schiphol zou moeten groeien. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dus ik weet niet waar u dat vandaan had. Kunt u dat misschien even duiden?
Ja, ik stel voor dat u de band terugkijkt en kijkt wat uw eigen bijdrage is geweest. En daarmee gaf u een onvoorwaardelijke groei. En stelde u het belang, de eendimensionale belang van Schiphol voorop. Terwijl het veel verder gaat. En dat is dat de taak van de overheid, van dit college en de raad, niet alleen zorgt voor een goed economisch klimaat binnen de gemeentegrenzen, waar Schiphol natuurlijk een ontzettend belangrijke partner in is, maar juist ook die respectievelijke belangen van die inwoners, daar waar het gaat over leefbaarheid, daar waar het gaat over terugdringen van overlast, dat die overheid daar ook een hele belangrijke rol in heeft. Dus het is continu wegen van belangen en dat soort zaken allemaal. Als het gaat om overlast, dat is eigenlijk het tweede thema, dan is, ja, ik ben het toch van de oude school, meten is weten. En daarom is het ook dat de gemeente Haarlemmermeer, bij monden van mijn voorganger, maar ook bij monden van mijzelf, aangedrongen heeft op een meetpunt in Floriande. En daar hebben we ook een aantal fracties vanavond aandacht voor gevraagd. En ik heb zeer recent, is mij te oren gekomen, dat morgen in de cross besloten wordt dat er een permanent meetpunt in Florianen komt. Dus wat dat betreft wordt u op uw wenken bediend. En dat geeft ook de gelegenheid om met de nuancering, ik begrijp heel goed dat de heer alles die maakt met die nuancering, dat geeft wel ook een zekere mate van betrouwbaarheid van, is nou die laboratoriumsetting die we bedacht hebben, 2 jaar in de praktijk getest, gaat die in de praktijk ook werken? En daar ben ik persoonlijk heel blij dat het meetpunt er komt. Want als ik mij verlaat op de deskundigen, als het gaat over de toename van de overlast, ja, je zou maar last van hebben, dat is natuurlijk heel erg, maar als ik kijk naar de objectieve gegevens, dan betekent dat de overlast zoals die voorspeld wordt, toeneemt met 0,09 dBA. En dat zou de equivalent zijn van 1 extra vlucht. Maar als je dat vertelt, is dat natuurlijk voor degene die overlast heeft heel moeilijk te begrijpen en te aanvaarden. En daarom is zo'n meetpunt heel erg goed om dat dan ook verder in kaart te brengen. En verder ben ik dan buitengewoon blij met de passage die natuurlijk in het allesakkoord is opgenomen, mede op aandringen van de Haarlemmermeer, wat zegt, indien bij een eenmaal ingevoerde hinderbeperkende maatregel het oorspronkelijke beoogde effect zich om wat voor reden ook niet voordoet, zal de verdere toepassing van deze maatregel aan de tafel worden besproken. In dit kader zal de ontwikkeling van de verwachte substantiële afname van het aantal ernstige hinderden als gevolg van de vaste bochtstad, dus hoofd op het niveau, door de BRS nauwlettend worden gevolgd. En dat betekent dat er ook waarborgen worden ingebouwd om te zorgen dat wij ook die belangen goed blijven behartigen richting onze inwoners. Nou, voorzitter, ik krijg in ieder geval het signaal dat ik nog maar 2 minuten heb. Dan nog even het onderzoek waardoor de Raad om verzocht is. Ik begrijp dat het een separaat onderzoek is van wat de Addenstaven heeft gedaan. Het onderzoek waar u naar refereert, dat zou eind vierde kwartaal beschikbaar moeten zijn. Ik heb begrepen dat het eind van dit jaar dan wel begin volgend jaar beschikbaar is. Ik heb het nu nog niet, maar dat het dan beschikbaar is. Met een vogelvlucht even door de vragen die nog open zouden staan dan in dat geval. Ja, ik heb toch nog een opmerking over de mensen die gepleit hebben over ruimhartig toepassen van de compensatie. Ja, ik ben het met u eens dat we niet ons moeten opsluiten in een star omhulsel als het gaat over de benadering daarvan. En ik vind de wijze zoals de heer Alders een verwoord ook een hele goede. En daar kunnen we ons ook eens vinden. Maar ik zou het anders willen formuleren dan mevrouw Steffens heeft gedaan. Niet ruimhartig, maar rechtvaardig en uitlegbaar toepasbaar maken van de regels. Dus niet ruimhartig, want dat zou een vrijbrief kunnen betekenen waarbij je nieuwe precedenten schept. Maar ik zou juist willen pleiten voor het rechtvaardig en uitlegbaar toepassen van de regels.
Eén opmerking, mevrouw Steffen.
Ja, voorzitter, ja, dat is een beetje semantiek. Wat ik graag wil, en ik heb dat ook bij mijn collega's geproefd, is dat we niet met een liniaal kijken of er een stukje van iemands boerderij buiten het kaartje valt. Maar dat we gewoon zorgen dat de mensen die daar recht op hebben op een fatsoenlijke manier gecompenseerd worden.
Maar dan denk ik dat wij het eens zijn, in essentie eens zijn met elkaar. En dat zo'n ombudsfunctie, die de heer alles noemt, daar een uitstekend middel voor zou kunnen zijn. Voorzitter, als ik kijk van waar we vertrokken zijn, en dat zeg ik dan even als zeer vers portefeuillehouder hierover. Als ik kijk waar we vertrokken zijn, wat de opdracht is geweest aan de Alderstafel, wat de inzet is geweest, daar halen we meer. Dan kijk ik terug op een complex, uitgebreid periode, maar wel die we met tevredenheid kunnen afsluiten. Het college kan zich goed vinden en is tevreden met het resultaat van de Alderstafel.
Dank u wel. Dames en heren, alleen de VVD en de D66 hebben nog 1 minuutje. Dan kunt u nog 1 leuke opmerking maken. De rest van u heeft of geen spreektijd meer of minder dan 30 seconden. Dus tenzij u nog iets heel erg dringends heeft, mag eerst de meneer De Baat nog wat zeggen en dan na meneer Nooyer als ze daar behoefte aan hebben. En anders ben ik bang dat ik deze vergadering gewoon ga sluiten. Meneer De Baat.
Nou, de VVD is blij dat onderschreven wordt dat er belang gehecht moet worden aan duidelijke communicatie en informatievoorziening en dat de interactieve website een vervolg krijgt. En we zullen bij voortgangsrapportages kijken of het nou tevredenheid is en zullen we daar u aan houden. En het is natuurlijk een verheugend feit dat de toegezegde meetpunt, NOMOS meetpunt in Florianen in ieder geval een positief signaal is op dit moment van deze wethouder. En we zijn ook blij met zijn opmerkingen over de schrijnende gevallen, dat we daar in ieder geval heel veel aandacht voor gaan krijgen.
Dank u wel, meneer de Nooijer.
Dank u wel, voorzitter. Ik las in het rapport een zin die ik niet echt goed begreep. En misschien mag ik opheldering vragen. Er staat namelijk dat de BRS heeft ingestemd met het door de tafel bereikte resultaat onder het voorbehoud dat ook de bewoners akkoord zijn. Punt. Laatstgenoemde is, gelet op het feit dat de staatssecretaris het eindadvies inmiddels aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, ook het geval. Ik begreep de strekking van die zin niet helemaal, want ik snap niet de relatie tussen het aanbieden aan de Tweede Kamer en het akkoord zijn van de bewoners. Dat impliceert ook...
In mijn simpele geest betekent het, als ze niet akkoord gegaan waren, was het advies niet naar de Tweede Kamer gegaan. Maar er zitten hier twee experts, dus ik ga vragen wie van u daar het antwoord op weet. Meneer Logge?
Ik kan de zin niet zo goed voor de geest halen, maar... Ik denk dat hetgeen wat de voorzitter bedoelt of zegt, dat het ook de strekking is. Kijk, het is natuurlijk heel vreemd dat als je zegt, wij vinden dat alle partijen op in en aan de Alderstafel gelijkwaardig zijn. En je bent zover met elkaar gekomen, je zou in die eindfase elkaar verliezen. Dan is het natuurlijk wel heel vreemd als je zoiets aanbiedt. Dus ik denk dat in die geest, maar ik ben er ook niet die hele tijd bij geweest, zeg ik eerlijkheidshalve. Dus vanuit die optiek snap ik heel goed dat de BRS zegt van ja, ik maak dat voorbehoud als wij niet met elkaar zo in die eindfase elkaar daarin zouden verliezen. Want dat zou natuurlijk ook wel heel gek zijn. Maar uiteindelijk hebben we kunnen constateren dat alle partijen hebben ingestemd.
Goed, dames en heren. Dan dank ik u voor een zeer boeiende anderhalf uur. Meneer Alders, heel erg bedankt dat u naar Haarlemmermeer heeft willen komen. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en uw inbreng en ik sluit deze vergadering.